Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Het trof me vanmorgen toen hier drie ouders stonden, drie gezinnen, met hun kleine kinderen. En ik moest denken aan een woord uit Jesaja, die ik heel graag ook aan jullie mee zou willen geven, aan de ouders van deze kinderen. Jesaja 40 vers 11, waar staat: als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Ik vind dit een prachtige tekst die gaat over de Heer Jezus die voor zijn kudde zorgt. En dan die middelste zin: hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. Dat is wat we verlangen voor onze kinderen. Dat de Heer Jezus onze kinderen zal nemen, ze als lammetjes in zijn arm bijeenbrengt en ze in zijn schoot draagt. En dan komt er nog een woord bij, misschien is dat wel voor de moeders een bijzonder: de zogenden zal hij zachtjes leiden. Dat zijn de moederschapen die lammetjes bij zich hebben. En hier staat van de Heer Jezus: de zogenden zal hij zachtjes leiden. Het is het karakter van de goede herder. Nou, dat wil ik de ouders echt van harte toewensen. Vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over het thema metamorfose. Misschien denkt u, wat is dat nou weer voor woord? Metamorfose. Daar moet je voor gestudeerd hebben om dat te kunnen begrijpen. Nou, dat valt op zich wel mee. Het is een woord wat letterlijk in de Bijbel staat, in de Griekse Bijbel. En je vindt dat in 2 Korinthe 3 vers 18. Daar gaan we één vers lezen en daarna gaan we naar het gedeelte wat al is aangekondigd, Jesaja 6. 2 Korinthe 3 vers 18 als eerste één vers en daarna lezen we Jesaja 6 een paar versen. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. U hebt hem voor u, daarom even één ding over deze tekst. Hier staat: wij die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Dus als een mens de heerlijkheid van de Heere ziet, als in een spiegel aanschouwt, wat gebeurt er dan? Dan worden wij van gedaante veranderd. En daar staat metamorfose, gedaanteverwisseling, gedaanteverandering. De heerlijkheid van God, als die ons leven beschijnt, zorgt ervoor dat wij veranderd worden, dat wij een gedaanteverwisseling ondergaan, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Ik kom daar zo nog op terug, maar eerst lezen we het gedeelte wat vanmorgen centraal staat uit Jesaja 6. Jesaja ziet daar namelijk de heerlijkheid van God. Dus wat we net lazen in 2 Korinthe 3, dat gebeurt hier eigenlijk in Jesaja 6. De heerlijkheid van God die een mens beschijnt. Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de ene riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij. Tot zover de lezing van het woord vanmorgen. Kinderen, hebben jullie wel eens een vlinder uit zijn cocon zien kruipen? Nee, ik ook niet. Het schijnt dat je dat niet zo vaak te zien krijgt. Maar als je het te zien krijgt, is het iets heel erg moois. Een rups, ze zijn nogal in het nieuws, hè? Je moet ervoor uitkijken vandaag de dag. Een rups, een onooglijk diertje, zoekt nadat hij zich een aantal dagen heeft volgegeten, een stil plekje. Er groeit een velletje om hem heen, dat noemen we de cocon. En enkele dagen later, vaak in de vroegte van de morgen, breekt het omhulseltje, het coconnetje, en stapt er een vlinder uit. Hij pompt zijn vleugels op en even later verlaat hij het stille plekje, stijgt op en vliegt rond. Hij is van gedaante veranderd. Hij is van een rups die aan de aarde gebonden is, een vlinder geworden die vliegt. Hij is dezelfde, maar niet hetzelfde. Totaal niet zelfs. Hij is totaal veranderd. Weet je hoe je dat in de biologie noemt? Metamorfose. Gedaanteverwisseling. Hij heeft een nieuwe gedaante gekregen. En dat vind je dus letterlijk in de Bijbel. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen, wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. We gaan lijken op degene die ons beschijnt. Hoe komt in de natuur de gedaanteverwisseling van een rups naar vlinder tot stand? Dat gebeurt door de scheppende kracht van God. Heb je al eens een mooie vlinder gezien? Je ziet ze nu weer, hè? Het is zomer. Indrukwekkend. Zo'n licht diertje. Ja, dat als een vlinder door het leven gaat. Hoe komt in het leven van een mens die gedaanteverwisseling tot stand? Hoe verandert een zondig mens die gebonden is aan de aarde, die leeft voor zichzelf, hoe verandert een zondaar? Nou, hierdoor. Als de heerlijkheid van God over je leven gaat schijnen, dat verandert je. Je bent dezelfde, maar niet hetzelfde. Er zullen er vanmorgen onder ons zijn die kunnen dat heel duidelijk in hun leven aanwijzen. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Maar nu, door het bloed van de Heer Jezus dichtbij gekomen, ben ik veranderd. Heb ik een metamorfose ondergaan. Heb ik de Heer Jezus leren kennen. En ik ben niet langer hetzelfde. De schrift leert ons dat dat is door de heerlijkheid van God. En je zou het zo kunnen zeggen: hoe meer je van de heerlijkheid van God ziet, hoe ingrijpender je leven verandert. Je denken wordt vernieuwd. Je levensdoelen worden veranderd. Je agenda verandert. Door de heerlijkheid van God. Andersom is ook waar. Hoe minder wij zien van de heerlijkheid van God, hoe minder ons denken en ons leven voor hem zal zijn. Hoe slapper onze aanbidding, Hoe zondiger ons leven, hoe doodser de samenkomst, hoe wereldser ons gedrag, hoe krachtelozer ons getuigenis en hoe flauwer onze liefde voor de Heer Jezus. Het heeft alles hiermee te maken. Hoeveel heb je gezien van de heerlijkheid van God? Hoeveel heb je gezien van de Heer Jezus die de belichaming is van de heerlijkheid van God? Als je leeft voor deze wereld, leeft voor eigen geluk, of dat nu heel vroom en godsdienstig is, of uitgesproken wereld. Weet je wat het probleem is? Je bent onder de indruk van jezelf en te weinig onder de indruk van God. En wat je nodig hebt, is niet een gedragsverandering. Is niet dat je in deze samenkomst besluit, ik moet wat meer mijn Bijbel gaan lezen. Ik moet wat meer gaan bidden. Ik moet toch wat ernstiger in het leven gaan staan. Ik moet het toch wat serieuzer gaan nemen. Hoe goed ook bedoeld. En hoezeer God dat ook zou kunnen gebruiken. Verandering, broeders en zusters, begint niet bij ons gedrag. Verandering begint aan de binnenkant. Dat we de heerlijkheid van God gaan zien. En dat we daarvan diep onder de indruk raken. Zal ik een aantal voorbeelden noemen, even zomaar kort. Abraham, hij viel plat op zijn gezicht. En hij zei, ik ben stof en as. En toch sprak hij met God, zoals een man met zijn vriend spreekt. Zal ik er nog een noemen? Jacob. Hij leefde voor zichzelf en hij ging voor eigen succes, voor zegen, zo noemde hij het. Maar God moest hem ontmoeten in Pniel. Daar kwam Jacob alleen met God. En de heerlijkheid van God ging over hem op. Zal ik er nog een noemen? Paulus. Saulus, beter gezegd. Godsdienstig als die was, tot en met. Als Saulus hier vanmorgen in de samenkomst zou zitten, we zouden onder de indruk zijn van zijn rechtzinnigheid. Wat een religieuze man. Wat een ernst. Wat een ijver. Totdat de heerlijkheid van God hem bescheen. En de Heer Jezus hem verscheen. En hij zei, wie bent u, Heere? Dat veranderde zijn leven ingrijpend. Snapt u dat? Het laatste voorbeeld. Johannes. Hij kende de Heer Jezus, hij had aan de borst van de Heer Jezus gelegen. Maar hij was op Patmos, gevangen vanwege het getuigenis. En wat gebeurt er? De Heer Jezus, de opgestane Heer, verschijnt aan hem. Openbaring 1. En weet je wat Johannes schrijft? Hoor je dat? Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd. Je ziet ontzag voor God. En tegelijkertijd vertrouwelijkheid gaan hand in hand. Dat verandert je leven. Dat verandert je leven. En voordat ik naar Jesaja 6 ga, zou ik je willen vragen. Hoeveel heeft u, hoeveel heb jij van de heerlijkheid van God gezien? Geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Als je terugkijkt in je leven, kun je dan zeggen vanmorgen zoals je hier zit, mijn denken is veranderd. Ik ben wel dezelfde, maar niet meer hetzelfde. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik heb vrede met God gevonden. En daardoor is mijn leven veranderd. Heb je vrede met God? Het is fijn dat u er vanmorgen bent. Heel fijn. Maar straks voor de troon van God is niet de vraag hoeveel keer was je in een kerkdienst. Maar de vraag, wat heb je met mijn zoon gedaan? De zoon, de Heer Jezus, die de heerlijkheid van God is. Wil je God kennen, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik heb net een aantal namen genoemd van mensen van wie het leven ingrijpend veranderd is door het zien van de heerlijkheid van God. Eén heb ik er niet genoemd en dat is Jesaja. Jesaja 6 geeft een prachtig beeld over Jesaja die de heerlijkheid van God ziet. Een visioen. Hij ontmoet de hoogverheven Heer, de heerlijke God. Wanneer gebeurt dat? Houdt u uw Bijbeltje erbij. Wanneer gebeurt dat? Het gebeurt in het jaar dat koning Uzzia stierf. Voor de Bijbelkenners onder ons, koning Uzzia, was dat een goede koning of niet? Zat hij in de lijn van David of zat hij in de lijn van Jerobeam? Nou, het is een beetje moeilijk te zeggen. Ik snap dat u aarzelt. Want Uzzia begon goed. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Maar hij eindigde slecht. Hij was een reformator. Zoek het maar op vanmiddag in Koningen en Kronieken. Een prachtig goed begin, maar op een gegeven moment staat er, moet je even goed luisteren, op een gegeven moment staat er, toen zijn hart hoogmoedig werd. Wat deed hij toen? Hij nam een reukoffer. Hij was natuurlijk geen priester, hij was geen leviet. Hij nam een reukoffer, ging de tempel binnen en wilde eigenhandig het offer brengen. En er kwam nog een dappere priester die zei, koning, dat moet u niet doen. U bent niet bevoegd. Alleen degene die bevoegd zijn mogen in het huis van de Heere dienst doen. Niets mee te maken, zei hij. En hij bracht het offer en ter plekke werd hij melaat. Werd buiten de stad gedragen en stierf een eenzame dood. Koning Uzzia. Toen zijn hart hoogmoedig werd. In dat jaar, toen koning Uzzia stierf. Welk jaar is dat? Nou, ik bedoel niet het jaartal, maar het is een jaar van publiek verval. De tempeldienst stond onder verval. Het gaat niet over de goddeloosheid van de wereld hier, maar het gaat over de goddeloosheid van Israël. In de tempel was er wat misgegaan. Nou, in zo'n tijd leven wij. Wij leven in een tijd waarin niet alleen in de wereld van allerlei dingen misgaan, maar ook in de kerk van allerlei dingen misgaan. In het jaar dat koning Uzzia stierf, een jaar van verval, een jaar van hoogmoed, een jaar van trots. En deze man overleed aan zijn melaatsheid. Aangrijpend. Je zou zeggen, ach en wee, dit is het begin van de ellende. De koning die weggaat bij het woord van God, bij de ordeningen van God. En in dat jaar, hoor je dat goed, verschijnt de Heere aan Jesaja. Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, daar zit een les in. Daar zit een les in. Wij leven net als Jesaja toen in een tijd van verval. Kijk, de wereld is slecht en de wereld wordt niet beter. De wereld is Egypte. Maar wat gebeurt er als de kerk in verval raakt? Als de christenheid in verval raakt? Nou, dat is bij ons vandaag de dag. Je moet in de kerk oppassen om het woord van God luid en duidelijk te laten klinken. Want je wordt niet door de wereld op het matje geroepen, maar door mensen die zich christen noemen. Denk aan allerlei ethische thema's vandaag de dag. Als het huwelijk. Tussen één man en één vrouw. Het staat onder hoogspanning. In de kerk. Een jaar van verval. En als je een beetje een zwartkijker bent, dan zou je kunnen zeggen, het wordt niets. Maar weet je, een dieptepunt is voor God vaak weer het begin van een genadig startpunt. In dat jaar verschijnt de Heere aan Jesaja. Nou, ik richt me even tot de ouders die vanmorgen een kind hebben opgedragen. Het is een aantal keer vanmorgen al genoemd. Je zou kunnen zeggen, moet ik mijn kind in deze 21ste eeuw opvoeden? Mijn opa zei al tegen mij, hij zei, ik ben blij dat ik... Hij zei, wij leven in een slechte tijd, maar jij, zegt hij, jij groeit op in de 21ste eeuw. Hou je hart vast. Internet en noem maar op, zei hij. Het kwaad komt dan langs alle kanten je gezin binnen. Hoe bescherm je je kinderen daarvoor? En hoewel het goed is om daarover na te denken, moeten wij één ding niet vergeten. God is God. En in het jaar dat Uzzia sterft, in het jaar dat de kerk achteruit gaat, om het zo te zeggen, in het tijdperk dat de heerlijkheid van God publiekelijk minder en minder en minder en minder wordt, openbaart God zich aan edelingen, aan Jesaja, aan mensen die hem zoeken. En wat zien ze dan? De heerlijkheid van God. Jesaja, we weten niet precies waar die is, maar hij ziet iets. God openbaart zichzelf aan hem. En wat ziet hij dan? Lees met me mee. Hij ziet als eerste de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Ik ga een aantal effecten noemen van het zien van de heerlijkheid van God. En het eerste is, wat gebeurt er als de heerlijkheid van God in je leven opgaat? Je krijgt kennis van God. Dat krijgt Jesaja. Wat krijgt hij voor kennis? Nou, allereerst, God is levend. Uzzia sterft, maar God, de soevereine, de Heer, verschijnt aan Jesaja. Terwijl de koning begraven wordt, verschijnt God aan Jesaja. Hij ziet een levende God. God zag Uzzia. God zag David. Maar God zag wereldleiders, Hitler, Stalin. Ze kwamen, ze blonken en ze verzonken. Maar God staat erboven. Hij is de eeuwig levende. Vandaag leven wij in 2019. Maar wist je dat over 60, 70 jaar iedere wereldleider, ieder staatshoofd vervangen is? Niemand van wie nu de macht heeft, zal over 100 jaar nog de macht hebben. Maar God zit op de troon. En hij regeert. En hij openbaart zichzelf. Wij gaan voorbij. Uzzia ging voorbij. Wij gaan voorbij. Maar God leeft in alle eeuwigheid. Jesaja krijgt kennis van God en ziet als eerste dat God de levende God is. Vervolgens ziet hij dat God de absolute autoriteit heeft. Want hij zegt, ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Met andere woorden, wie zit er op de troon? Dat is de koning. Jesaja ziet in een tijdperk van verval dat God soeverein op de troon zit. En dat hij alles onder controle heeft. De aarde hier kan in paniek zijn. De aarde kan in verval zijn. Maar in de hemel is er geen paniek. God heerst. De God der eeuwen staat boven alle dingen. Wij geven hem geen macht. Hij heeft de macht. God is de absolute heerser. Jesaja zag misschien om zich heen en hij dacht, waar moet dit met het volk Israël heen? En toen ineens werd zijn blik naar boven gericht. En daar zag hij hem zitten, op de troon. Je kunt in je gezin kijken en denken, waar moet het heen? Totdat je blik gericht wordt op degene die op de troon zit. En je vat moed, want je zegt, God is dezelfde. Tot een eeuwigheid. God is almachtig. Hij heeft de macht. Maar hij ziet niet alleen de macht van God. Ik zei net, hij ziet dat God levend is. Hij ziet dat God almachtig is. Maar hij ziet als derde ook de heerlijkheid van God. Want het einde van vers 1 zegt, de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Jongens en meiden, jullie hebben vast wel eens een bruiloft meegemaakt. En toen ging je misschien naar het stadhuis. En dan zag je daar de bruidegom. En een prachtig pak. En de bruid in een prachtige jurk. En die liep zoals een sliert, hè, zo loopt achter haar aan. De aandacht gaat meestal naar de bruid. De bruidegom die staat daarnaast. Die heeft ook zijn best gedaan. Maar de aandacht gaat naar de bruid. Ik kan me herinneren, waar ik opgegroeid ben, had je een stadhuis met van die treden. En dan ging de bruid daar van boven staan en naast daar de man. En dan die jurk, hè, die gleed zo over die treden naar beneden. Donkere treden naar zo'n witte jurk erop. Prachtig. Dat gewaad, dat liep zo uit. Het was ook iets statigs, hè, als ze dan ging bewegen. Prachtig. Weet je wat Jesaja ziet? Hij ziet God op de troon en hij ziet het gewaad van God. De zomen daarvan, hè, dat is de onderkant van zijn gewaad, dat vult de tempel in Jeruzalem. Wat vult de tempel in Jeruzalem? God is vol van heerlijkheid. Als je zo'n witte jurk ziet, dan knipper je soms met je ogen en zo, dat is wit. Dan mag eigenlijk niet vies worden. Maar ik denk dat Jesaja zag de heerlijkheid van God. Dat is niet wit, maar dat is glansrijk. Hij is er diep van onder de indruk. Deze God is niet alleen levend, hij is niet alleen almachtig, maar hij is ook vol van luister. God is heerlijk in zichzelf. Jesaja ziet nog iets. Jongens en meiden, als je wil weten hoe het er in de hemel aan toe gaat, dan moet je nu even opletten. Want hij ziet niet alleen God met dat lange gewaad, om het zo te zeggen, maar hij ziet ook de serafs. Dat zijn hemelwezens, die staan boven hem en ze bedekken hun gezicht en hun voeten met twee vleugels. En twee vleugels bedekken ze hun gezicht en met twee vleugels vliegen ze. Ze dienen God nederig. Hoewel ze nog nooit hebben gezondigd, zijn ze nog steeds diep onder de indruk van God. En weet je hoe lang ze dat al doen? Al eeuwenlang. Wij kunnen soms een dag onder indruk zijn van God, of een week of een jaar, maar hier, deze serafs, deze hemelwezens zijn al eeuwenlang onder de indruk van God. En ze bedekken hun ogen en ze bedekken hun voeten. Want ze beseffen, God is heilig. En dat zeggen ze ook tegen elkaar. Vers 3, de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ze zien, God is levend, God is almachtig, God is vol van heerlijkheid, maar ook God ontvangt in de hemel alle eer. Wist je dat? In de hemel is het geen vraag wie alle eer moet ontvangen. Hier op aarde wel. Hier op aarde is de naam van God en in het bijzonder de naam van de Heer Jezus een stopwoord, een vloekwoord geworden. In de hemel klinkt het heilig, heilig, heilig is de Heer. Wat een verschil tussen de hemel en de aarde. Maar weet je wat de serafs zeggen? Ze zeggen, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dat is profetisch. Ze zien het al voor zich dat het gaat gebeuren, dat straks ook heel de aarde in aanbidding voor de Allerhoogste Heer zal zijn. Jesaja krijgt een visioen, ziet de heerlijkheid van God en hij is onder de indruk. Je krijgt kennis van God. Ik stel nog een keer de vraag. Broeders, zusters, gasten in ons midden. Hebt u iets gezien van de heerlijkheid van God in uw leven? Het kan niet anders. Of als je de Heer Jezus hebt lief gekregen. Je hebt de Heere God lief gekregen. En je luistert, je hoort dit. Dat je aandacht getrokken is. Kijk, als je het meest onder je indruk bent van je eigen mooie baan, van je prachtige woning, of van je speedboot, of van je BMW, weet je wat dan het probleem is? Je bent te weinig onder de indruk van de heerlijkheid van God. Ik heb zelf jarenlang voor de aarde geleefd. Het was allemaal heel burgerlijk. Er was niemand die tegen mij zei, Leander, daar klopt helemaal niks van. Ik had gewoon een soort droom uitgestippeld. Een goede baan, een mooi huis, een leuke vrouw, leuk gezin. Is dat slecht dan? Dat hoor je mij niet zeggen. Het kunnen zelfs zegeningen van God zijn. Maar als je ze gaat aanbidden, dan ga je er geestelijk dood van. Want voor jou is de aarde plat. Je hebt geen zicht op de troon. Je hebt geen zicht op de heerlijkheid van God. En daarom draai je in cirkeltjes rond je eigen as. Van jaar tot jaar. Van baan tot baan. Van huis naar huis. Van auto naar auto. Hopelijk 100 jaar. En de dood is je grootste vijand. Totdat je gaat zien Uw goede tierenheid is veel beter dan het leven. En ik wil je nog een keer die vraag stellen. Waar leef je voor? Waar leeft u voor? Jesaja kreeg kennis van God. Maar daar bleef hij niet bij. Daar bleef hij niet bij. Hij kreeg ook kennis van zichzelf. Want het eerste wat hij roept, jongens en meiden. Jullie hebben gehoord wat Jesaja gezien heeft, hè? Het eerste wat hij roept is: wee mij. Vers 5. Want ik verga. Dat is de eerste reactie van een mens die zich gaat zien in het licht van God. Dat is geen zware praat, dit, hè? Dat is geen religieuze taal. Dit is werkelijkheid. Je ziet het bij Abraham, bij Ezechiël, bij Petrus, bij Saulus, bij Johannes op Patmos. Als ze zich zien in de heerlijkheid van God, dan vallen ze plat op hun gezicht. Petrus zei, toen hij die visvangst zag met de Heer Jezus, Lucas 5, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als je kennis van God opdoet, dan doe je ook kennis van jezelf op. En je roept, wee mij. Weet je wat deze wereld roept? Kijk mij. Maar iemand die zich ziet in het licht van God roept, wee mij. Want ik verga. Jongens en meiden, als je in een donkere kamer op je slaapkamer bent geweest en ineens gaat het licht aan, dan doe je dit, hè. Je doet je handen voor je ogen, maar je kan het licht niet zien. Het is veel te fel. En misschien doe je de deken over je hoofd. Dat is wat hier bij Jesaja gebeurt. Hij kruipt onder de dekens en hij zegt, wee mij. Ik kan in dit licht van God niet bestaan. En weet je wat opvallend is? Hij zegt er gelijk iets bij. Hij zegt, ik ben een man met onreine lippen. Klaarblijkelijk heeft hij direct in de gaten. Maar laten we maar concreet maken. Ik roddel zo makkelijk. U bent heilig en ik ben onheilig. Uw woorden zijn zuiver en mijn woorden zijn onzuiver. Dit is niet wettisch. Dit is geen wettisch zonder besef. Dit is evangelisch zonder besef. In de zin van, je ziet jezelf in de heerlijkheid van God. Ik ben een man met onreine lippen. Mag ik hier vanmorgen ook een vraag over stellen? Godskennis 1, 2, zelfkennis. Ik bedoel het vanuit het schriftgedeelte hier. Ben jij over jezelf op een punt gekomen dat je zegt, ik deug van geen kant? In mijzelf ben ik verloren. In het licht van wie God is, moet ik me schamen. Zal ik straks voor eeuwig vergaan, maar ik verga nu al als ik het zie. Wee mij, want ik verga. Ben jij op het punt gekomen? Niet op een vrome manier van, ik ben zo zondig, ik ben zo slecht. Maar dat je innerlijk bent gaan zien, als dit waar is, als dit wie God is, dan kan ik voor God niet bestaan. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er bekering. Die onreine lippen, die ga je belijden. En je gaat zeggen, Heere, zalf mijn lippen. Neem mijn hart, verander mij. Create in me a clean heart, zingt dat lied. O God. En Jesaja dacht aan zijn lippen. Misschien denk jij en ik aan iets anders. Misschien is er een directe zonde waarvan je weet, die staat tussen God en mij in. Die staat levensgroot tussen de heerlijkheid van God en de zondigheid van mij in. Wee mij. Want ik verga. Zelfkennis. Weet je wat de derde is? Omgevingskennis. Vervolg van hetzelfde vers. Hè? Je bent er nog bij, hè? En hij zegt in één adem, en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Dat is wat God geeft. Als je de heerlijkheid van God gaat zien, het begint bij jezelf. Begin bij jezelf, wee mij. Maar hij zegt, ik woon ook te midden van mensen die niets met u te doen willen hebben. Ook zij zijn onrein van lippen. Is dat ook iets wat je herkent? We kunnen veel praten over de wereld. We kunnen veel praten over de kerk, wat er niet deugt, wat er mis is. Maar dat kun je op twee manieren doen. Je kan het doen met een koude blik en een koud hart. En als een soort opsomming van dit deugt niet en dit was vroeger beter. En dat is niet naar de schrift en dit is niet naar de belijdenis. Hete hoofden, koude harten. Soms voel je het direct aan, hè, op een verjaardag of in een gesprek. Als het op die manier gaat dat je denkt, het is de verkeerde toon. Het is helemaal verkeerd. Maar het kan ook op een andere manier. Dat is bij Jesaja. Weet je wat dat is? Is dat je in je hart geraakt wordt. Dat er een bewogenheid komt in je hart voor verloren mensen. En dat je door het dorp loopt of ergens door de stad. En dat je die menigte van mensen ziet. En dat het je soms ineens in je hart kan grijpen. Zeg, heren, ze kennen u niet. Ze gaan verloren. Als je de reclameblaadjes doorleest of je kijkt het journaal. En je denkt, waar gaat dit over? Dit is waar de mens zich druk om maakt. Maar waar is de blik op de eeuwigheid? Heren, ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Dat is een andere toon, hè? Dat gebeurt bij Jesaja. En nog een keer zegt hij de reden. Hij zegt, mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Ik heb de Heere gezien. Als ik nu zou stoppen, ik ben bij het einde van mijn preek, maar als ik nu zou stoppen en je hebt vanmorgen meegeluisterd en de geest van God spreekt tot je hart, dan zou je wel eens gedesillusioneerd naar huis kunnen gaan. En misschien is dat wel goed. Het verschil tussen de hemel en mij. Het verschil tussen God en ik. Maar in die grote leemte tussen de heiligheid van God en de onheiligheid van mij, daar gebeurt iets. En ik hoop zo, vooral ook voor degenen die vanmorgen geen zekerheid hebben over hun behoud. Die niet kunnen zeggen, ik heb vrede met God. Dat je je oren spitst. Kijk naar het woordje, eerste woordje van vers 6. Jongens en meiden, dit kunnen jullie ook begrijpen hoor. Wat staat daar? Maar. Dus het maar van het evangelie. Een van de serafs vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Die seraf, laat ik het kort en goed zeggen, die seraf is een beeld van de Heer Jezus. Die vanuit de hemel naar de aarde kwam. Met een gloeiende kool. En hij raakt de mond van Jesaja aan. En weet je wat hij zegt? Uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend. Die engel zegt niet, Jesaja, het valt toch allemaal wel mee bij jou? Jij bent toch een profeet? Hey, kijk, dat de wereld zondig is, oké, maar jij, Jesaja, nee, er zijn veel slechter als jij. Dat zegt die engel niet. Die seraf zegt, je misdaad is van je geweken. Inderdaad, Jesaja, je was een misdadiger. Maar hij is van je geweken. En uw zonde, inderdaad, Jesaja, je was een zondaar. Maar je zonde is verzoend. Ja, dat moet feest voor Jesaja geweest zijn, toch? En dat is feest voor ieder, ook vanmorgen, die in die seraf de Heer Jezus ziet. Die zegt, kom naar mij toe, als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Wie in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. Vanmorgen is er de bediening van de verzoening. God is heilig en jij bent een misdadiger. Amen. Maar, vers 6. Hier heb je die man die in die leemte is gaan staan. Die zijn hand hield op de troon en zijn andere hand reikte naar die zondaar met die onreine lippen. De Heer Jezus die tussen de hemel en de aarde is gaan staan. En die jou en mijn zonde tot zijn zonde heeft gemaakt. En die in deze houding aan het kruis ging. En de toorn van God over de zonde droeg. En tot een zondaar zoals jij en ik ben kan zeggen. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En 2 Korinther 5 zegt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden niet toerekenende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Ook vanmorgen, het is de bediening van de verzoening. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bad. God ligt op zijn knieën. En hij zegt, laat je met God verzoenen. God is heilig en jij bent onheilig. En je vergaat. Of je hier vanmorgen zit met een onverschillig hart, met je ogen dicht. Of dat je het beseft, je vergaat. Maar er is bloed. Er is bloed. Jezus ging in de leemte staan. En zei, het is volbracht. Het is volbracht. Laat je met God verzoenen. Weet je wie er in de hel komen? Dat zijn de mensen die voor de poort van de hel over het lam van God heen stappen en het bloed onrein achten. Jezus gaat voor de poort van de hel staan en zegt, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Zie het bloed. Het bloed dat redding biedt. Eén blik op Jezus. Ja, voor een religieus mens is het te makkelijk. Maar voor een zondaar is het feest. Eén blik op Jezus. En je hoort de woorden. Je misdaad is van je geweken. En je zonde is verzoend. Wat hebt u tegen op het lam? Het lam dat onze zonde op zich nam. Kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u. Er is kracht in het bloed van het lam. Amen.